Live Me podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Live Me podcast, waar we vandaag een diepe duik nemen in de wereld van slaapsupplementen. We overlopen alles van traditionele kruidenmiddeltjes tot de meest recente wetenschappelijke bevindingen over hoe we beter kunnen slapen. Slaapmedicatie wordt vaak oververgeschreven en slaapsupplementen worden steeds meer verkocht en aangeraden op het internet. Ik krijg regelmatig vragen over slaapsupplementen en ongelooflijk veel mensen wagen zich er toch aan, zonder echt net goed te weten wat ze net aan het doen zijn. Ik wil graag de juiste wetenschappelijke informatie meegeven aan jullie, zodat jullie geïnformeerd lekker kunnen doen wat jullie zelf willen. Maar, spoiler alert, hoewel er al heel wat goede opgezette studies voorhanden zijn, hebben eigenlijk nog maar weinig slaapsupplementen een bewezen grote impact op slaap, wanneer we alle literatuur tezamen bestuderen. We kunnen al zeker geen aanbevelingen doen voor het grote publiek, omdat de meeste studies mensen onderzochten die vastgestelde insomnia, angststoornissen of depressies hadden. Ze horen dus enkel genomen te worden ter ondersteuning van bijvoorbeeld levensstijlaanpassingen of cognitieve gedragstherapie voor insomnia. En deze strategieën zal ik straks ook even kort beschrijven. Ik zal de wetenschap op een rijtje zetten van de meest belovende en meest onderzochte slaapsupplementen. En de rest is aan jou om samen met jouw arts of zorgverlener te beslissen wat jij doet met jouw eigen gezondheid. En trouwens, jouw subjectieve gevoel van goed slapen is een belangrijke persoonlijke ervaring. Dus doe wat je wil, maar laat je gewoon niets wijsmaken. Helemaal op het einde geef ik ook nog een stappenplan mee voor het gebruik van slaapsupplementen of voor het gebruik van suppletie in het algemeen, met het doel om zelfevaluatie, monitoring en aanpassingen te verbeteren. Dus laten we nu de meest onderzochte of meest veelbelovende slaapsupplementen onder de loep nemen en ontdekken hoe ze ons kunnen helpen onze slaap te verbeteren. Laten we eerst beginnen met wat er net gebeurt in je slaap en waarom slaap eigenlijk net zo goed is voor ons. Elke nacht ga je tijdens je slaap als het ware op een reis door een wereld van herstel en regeneratie. Die reis is opgebouwd uit 5 verschillende stadia. Ik neem je mee door deze fase en licht elke fase even kort toe. We beginnen onze reis met een lichte slaapfase, ook bekend als de non-REM sleep phase, non-rapid eye movement slaap. Deze fase, die de eerste stappen van de slaapreis markeert, duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Het is een moment waar je begint te ontspannen en je voorbereidt op een diepere slaap. Je hartslag vertraagt, je spieren ontspannen en je lichaamstemperatuur daalt. Het is een fase van lichte slaap waaruit je gemakkelijk eigenlijk kunt gewekt worden. Als we verder gaan naar stadium 2, dat ongeveer 20 minuten duurt, word je je minder bewust van je omgeving. Hoewel minder intens dan de diepere slaapfase, speelt deze non-remsleepfase ook een belangrijke rol in het versterken van bepaalde soorten geheugen, zoals feiten en gegevens. Vervolgens dalen we af in de diepe slaap, die de stadia 3 en 4 omvat. Deze fase duurt ongeveer 30 tot 40 minuten en wordt gekenmerkt door een aanzienlijke vertraging van de hersenactiviteit. Dit is de diepe slaapfase, waarin fysiek herstel plaatsvindt. Spierweefsel wordt heropgebouwd en belangrijke hormonen zoals het groeihormoon worden vrijgegeven. Het is een cruciale fase voor je fysieke groei en herstel. In deze fase ben je moeilijk te wekken en als je gewekt wordt kan je wat gedesoriënteerd zijn. En tenslotte bereiken we de REM-fase of de REM-slaap, ook wel rapid eye movement slaap genoemd. Deze fase begint ongeveer 90 minuten na het inslapen. En kenmerkend voor de remslaap zijn de snelle oogbewegingen, verhoogde hersenactiviteit en het dromen. Hoewel het lichaam in een staat van een soort verlamming is, om te voorkomen dat we onze dromen uit gaan voeren, is de hersenactiviteit juist zeer hoog. Remslaap is essentieel voor het verwerken en reguleren van emoties en ondersteunt creatief denken en probleemoplossing. Het speelt ook een cruciale rol in cognitieve functies zoals geheugen, leren en creativiteit. Het is een beetje alsof je hersenen 's nachts een belangrijke opruim- en sorteeropdracht uitvoeren. Naarmate de nacht vordert, worden remperiodes langer, soms wel tot een uur. Laten we nu nog even stilstaan bij die twee fasen. Hè? De non-REM vs de REM-slaap. Beide zijn uiterst belangrijk voor onze gezondheid. De non-REM-slaap, bestaand uit een lichte en diepe slaapfase, is cruciaal voor ons fysiek herstel en gezondheid, laten we zeggen. En de REM-slaap, de fase waarin we dromen, is van vitaal belang voor onze mentale en emotionele gezondheid. In elke slaapfase vinden er bijzondere processen plaats die essentieel zijn voor onze gezondheid en welzijn. En dus met een goede slaaphygiëne of een goede nachtrust kunnen we dus wel degelijk in die verschillende slaapfases komen dat zo bijzonder gezond is voor ons. Maar wat houdt een goede slaaphygiëne net in? Hoe bepalen we de kwaliteit van onze slaap? Wel, daar gaan we even dieper op ingaan. En er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen. Onze leefgewoonten, zoals hoeveelheid licht waaraan we worden blootgesteld, stressniveau, cafeïneconsumptie, lichamelijke activiteit en de tijd die we doorbrengen voor schermen, beïnvloeden allemaal hoe goed we slapen. En ook voeding is een belangrijke factor. Je hebt misschien al gemerkt dat het moeilijker is om in slaap te vallen na een zware maaltijd laat op de avond. In aflevering 3 van de Live Me podcast hebben we besproken hoe onze levensstijl onze slaap beïnvloedt. Dat was mij, Julie Verlinde. En in aflevering 12 hebben we het uitvoerig gehad over hoe we meer in harmonie kunnen leven met onze eigen biologische klok en ons dag-nachtritme. Maar in deze aflevering wil ik vooral nog even kort de nadruk leggen op de impact van licht op onze biologische klok en melatonine, ons slaaphormoon, en ook de algemene invloed van stress op onze slaap. Deze aspecten zijn bijzonder belangrijk om te begrijpen voordat we een op maat gemaakt supplementenprotocol kunnen samenstellen, want heel veel van die supplementen gaan in op onze stresshormoon cortisol of ons melatonine, ons slaaphormoon. Oké, eerst hebben we onze biologische klok. Deze biologische klok leidt onze fysiologie, lichaam en brein doorheen de dag en de nacht. Deze klok reguleert niet alleen onze slaap-waakcyclus, maar ook onze lichaamstemperatuur, hormoonproductie en zelfs onze stemming. Wanneer onze klok goed is afgesteld, voelen we ons overdag energiek en worden we 's avonds slaperig. Maar als deze klok verstoord raakt, kan het leiden tot heel wat gezondheidsproblemen. Om even die biologische klok te illustreren, kan je denken aan de jetlag, wat we ervaren na vluchten over meerdere tijdzones. Dat is een direct gevolg van die verstoorde biologische klok. En ook de vermoeidheid of dat groggy gevoel die mensen voelen van de overgang van zomer naar wintertijd is een voorbeeld daarvan. En sommigen onder ons hebben ook een sociale jetlag, die optreedt als we te laat opblijven om door uit te gaan of door series te blijven binge-watchen tot heel laat in de nacht. Door te laat naar bed te gaan en daardoor later te moeten opstaan om genoeg slaap te hebben, verlaten we het ritme van onze biologische klok. En let op, en wat dat doen heel veel mensen, slaap is geen bankrekening waar je gewoon slaap kan lenen tijdens de week om dan terug te betalen in het weekend. Zo werkt dat niet. Een regelmatig slaapritme is de beste therapie voor lichaam en geest. Nu, wat is de meest invloedrijke zeitgever of tijdsaanduiding voor deze biologische klok? Dat is licht. Ochtendlicht helpt bij het resetten van onze biologische klok, waardoor we wakker en alert worden in de ochtend en overdag. En bijvoorbeeld een ochtendwandeling kan wonderen doen voor dat zogenaamde circadiaans ritme, uw dag-nachtritme. En voor degenen die worstelen met seizoensgebonden emotionele dipjes of andere circadiaanse ritmestoornissen, kan lichttherapie effectief een uitkomst bieden. Maar pas op voor het negatieve effect van avondlicht. Fel licht 's avonds, vooral felle lampen of schermen, kan de productie van melatonine, ons slaaphormoon, verstoren, wat leidt tot slaapproblemen. En dat moet ik misschien ook benadrukken, dus het leidt tot eigenlijk niet goed doormaken van die verschillende fases overheen de nacht. Naast licht zijn ook voeding, beweging en sociale interactie van invloed op ons circadiaans ritme. De timing van onze maaltijden en een consistent schema van lichaamsbeweging en sociale betrokkenheid kan allemaal helpen om onze biologische klok te reguleren. Nu, dat is veel gezegd voor als dat nieuw is voor u, maar laten we nu enkel gewoon eventjes de praktische tips doornemen. Zoek 's ochtends het licht op, maak een ochtendwandeling in de ochtendzon of zelfs zon achter de wolken, of zorg voor voldoende blootstelling aan natuurlijk licht gedurende de dag. Je kan ook steeds gebruik maken van de lightbox, die lichtbox. Dat is ook zo die lichttherapie die ik aanhaalde. Die lichtbox kan je online kopen, is niet al te duur en is een bewezen strategie om die winterdipjes wat tegen te gaan. Tip 2. Beperk fel licht 's avonds. Dim de lichten en vermijd het gebruik van schermen minstens een uur of anderhalf uur voor het slapen gaan. Tip 3. Gebruik apps om het blauw licht of gewoon het algemeen felle licht te filteren bij avondgebruik van elektronische apparaten. Op sommige smartphones staat dat al vanzelf erop. En anders kan je F.lux downloaden. En tot slot, punt 4. Probeer op vaste tijden te eten en overweeg om 2 tot 3 uur voor het slapen te gaan te stoppen met eten om je biologische klok te ondersteunen. Voordat we beginnen met het bespreken van welke slaapsupplementen nu het overwegen waard zijn, is het belangrijk om even stil te staan bij de ingewikkelde relatie tussen stress en slaap. Een onderwerp waar ik heb over gedoctoreerd. Cortisol, vaak bestempeld als het stresshormoon, speelt een cruciale rol in hoe ons lichaam reageert op stress. Het houdt ons alert en paraat. Normaal gesproken kent het cortisolniveau een dagelijkse fluctuatie, dus het is 's ochtends op zijn hoogst om ons te helpen ontwaken en neemt geleidelijk aan af richting de avond. Maar onder voortdurende stress kunnen deze niveaus, vooral dan 's avonds, abnormaal hoog blijven. Wat onze natuurlijke afname van alertheid kan verstoren en het inslapen moeilijker maakt. Chronische stress kan resulteren in aanhoudende slaapproblemen, zoals moeilijk inslapen, niet in die diepe slaap geraken, niet in die juiste slaapfases geraken, of gewoon wakker liggen in bed, de hele nacht door te piekeren. Dit ontstaat wanneer het lichaam continu in een staat is van hoge alertheid en zelfs 's nachts, wat het moeilijk maakt om dus te ontspannen en in slaap te vallen. En ironisch genoeg kan een slechte slaap dan ook weer bijdragen aan hogere stressniveaus, waarmee het een vicieuze cirkel wordt. Er zijn echter manieren om deze cyclus te doorbreken. Eenvoudige ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld kunnen het parasympathisch systeem, dus het rustsysteem, kan dat helpen. Progressieve spierontspanning, waarbij je systematisch verschillende spiergroepen aanspant en dan weer ontspant, kan fysieke spanning met zich meebrengen en kan helpen voor sommige mensen. Voor mij niet per se. Ik ga beter op die rustige ademhalingsoefeningen. Bijvoorbeeld die ademhalingsoefeningen van 4-4-8, waar je 4 tellen inademt, 4 tellen aanhoudt en 8 tellen uitademt. Als dat te lang is, kan je natuurlijk gewoon al de box breathing doen. Bijvoorbeeld 5-5, wat wil zeggen 5 tellen inademen en 5 tellen uitademen. Meditatie en mindfulness zijn ook krachtige tools natuurlijk. Die helpen bij het verminderen van mentale onrust en angst, wat eigenlijk een van de hoofdoorzaken is van slaapproblemen als het niet gaat over slaapapneu enzovoort. Deze tools vergroten ook het bewustzijn van onze slaapgewoonte, waardoor we beter in staat zijn om onze ongezonde patronen te herkennen en dan natuurlijk te veranderen. Bovendien helpt een consistente slaaproutine ons lichaam en geest te leren wanneer het tijd is om te ontspannen en zich voor te bereiden op de slaap. En daarom zijn die avondroutines zo belangrijk. En dan kan je je lichaam en je geest eigenlijk aanleren wanneer het tijd is om te gaan slapen en dan ga je vanzelf makkelijker in slaap kunnen vallen. En laten we natuurlijk niet vergeten dat het verminderen van stimulerende middelen zoals cafeïne en alcohol ook kan bijdragen aan lagere stressniveaus en een verbeterde slaapkwaliteit op lange termijn. Dus, zoals je ziet, slaap is geen simpele zaak. Het is een complexe balans van biologie, omgeving en de dagelijkse keuzes of de dagelijkse gezonde gewoonten die we maken. Ik wil nog even ingaan op een van de meest effectieve behandelingen voor chronische slapeloosheid, die bovendien geen bijwerkingen heeft, zoals die slaapmedicatiemiddelen. En dat wordt genoemd de cognitieve gedragstherapie voor insomnia, of in het kort CGI. CBTI, en Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Voornamelijk toegepast door psychologen, toch in België. Deze gedragstherapie helpt mensen hun slaappatronen op lange termijn te verbeteren door zowel gedragsveranderingen als cognitieve herstructurering. Dus wat is dat nu eigenlijk net? Ik ga het even kort uitleggen. Dus dat is een gestructureerde en kortdurende therapie die focust op het identificeren en veranderen van gedachten en gedragingen die slaapproblemen veroorzaken of in stand houden. Enkele sleutelcomponenten van die cognitieve gedragstherapie voor insomnia zijn 1. Uiteraard de cognitieve therapie. Dit deel van de therapie richt zich op het uitdagen en veranderen van negatieve gedachten en overtuigingen over slaap. Denk aan angst om niet in slaap te kunnen vallen. En deze negatieve gedachten dragen ook vaak bij aan slapeloosheid. Dan heb je ook nog de gedragstherapie. Hierbij leer je gezonde slaapgewoonten aan en creëer je een betere slaapomgeving. Dit omvat dan bijvoorbeeld het volgen van een consistent slaapschema, het vermijden van dutjes overdag of te lange powernaps overdag en het beperken van de tijd in bed tot alleen het slapen. Hè. Dat is het deel ook, die slaaprestrictie. Dat is een techniek die de tijd in bed beperkt tot alleen maar de tijd die daadwerkelijk besteed wordt aan slapen. Dit kan in het begin een slaaptekort verhogen, wat uiteindelijk een efficiëntere slaap bevordert. Dat is echt een bewezen tool, maar ik zou aanraden om dat niet op je eentje te gaan uitproberen en gewoon een psycholoog eventjes aan te spreken daarvoor. Wat je daar ook bij leert, zijn die ontspanningstechnieken. Technieken zoals diepe ademhaling, progressieve spierontspanning en mindfulness, die kunnen helpen om lichaam en geest te kalmeren, wat de overgang naar slaap vergemakkelijkt. Er is ook een onderdeel van stimuluscontrole. Instructie, dat is eigenlijk een methode die houdt in dat je het bed alleen maar gebruikt voor slaap en seks. Om zo de associatie tussen het bed en slapeloosheid te doorbreken. En een heel simpele strategie daarvoor is al bijvoorbeeld nadat je 20 minuten gewoon hebt zitten woelen in bed, even op te staan en in een andere kamer iets anders te gaan doen, een andere routine of te lezen onder een niet te felle licht, totdat je terug slaperig wordt en dan terug in bed te gaan liggen. Oké, dus dat zijn 5 fases. En je hebt de cognitieve therapie, de gedragstherapie, de slaaprestrictie, de ontspanningstechnieken en de stimuluscontrole-instructies zijn eigenlijk de 5 delen van die cognitieve gedragstherapie voor insomnia die eigenlijk heel goed bewezen en heel goed werken. Maar dat gaat natuurlijk hand in hand met bepaalde levensstijlstrategieën die we eerder hebben besproken, en zoals het belang van dat circadiaans ritme, onze biologische klok. En voilà, dat biedt een krachtige tool om slaapproblemen aan te pakken zonder de noodzaak voor medicatie. Misschien worden slaapproblemen wel veroorzaakt door een gebrek aan slaapmedicatie. Slaapmedicatie wordt echt heel veel voorgeschreven in België en daar ben ik eigenlijk helemaal geen fan van. Enerzijds omdat de besproken levensstijlaanpassingen en die cognitieve gedragstherapie voor insomnia effectiever zijn op lange termijn en natuurlijk zonder bijwerkingen. Maar vaak komen mensen gewoonweg naar de dokter voor een pilletje, vooral in België, zo blijkt, en dan voel je je als arts verplicht om de mensen alsnog met een pilletje naar huis te sturen of ze gaan gewoon naar een andere dokter in de buurt en die schrijft hen wel een voorschrift. En dat is jammer genoeg wel wat ik al vaker heb gehoord. Dus dan zou je toch als arts misschien of liever een natuurlijke supplement willen aanraden in plaats van die slaapmedicatie, om dan toch de mensen met een pilletje naar huis te sturen zonder al die negatieve effecten van die slaapmedicatie. Want die zijn jammer genoeg wel al vrij goed beschreven. Maar laten we eens kijken naar die voorgeschreven slaapmedicatie. Slaapmiddelen zoals die benzodiazepine en Z-drugs zijn zeer effectief in het snel indiceren van slaap en zijn vaak de voorkeursbehandelingen voor ernstige slapeloosheid. Deze medicijnen kunnen echter bijwerkingen hebben, zoals duizeligheid, hoofdpijn, geheugenproblemen, en mensen kunnen hieraan afhankelijk worden en ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Op lange termijn zijn de risico's, zoals vallen, fracturen, cognitieve achteruitgang en verkeersongevallen, zoals bij veel ouderen, al vaak beschreven. Deze medicijnen vereisen dus zorgvuldig beheer om afhankelijkheid en andere negatieve effecten te vermijden. Het is ook belangrijk om de risico's tegen de voordelen af te wegen, zeker bij langdurig gebruik. En de negatieve lange termijnseffecten worden vaak onderschat. Iemand een pil geven om beter te slapen is wel degelijk een symptoom aanpakken en niet kijken naar het onderliggende probleem. En dan even kijken naar die natuurlijke supplementen. Natuurlijke supplementen die we gaan beschrijven, zoals lavendel, melatonine, ashwagandha en citroenmelisse, worden geassocieerd met minder bijwerkingen en zijn vaak milder. De meeste werken in om de onderliggende symptomen, zoals het reguleren of ondersteunen van het rustsysteem of het parasympathische systeem, En hoewel ze nuttig kunnen zijn, is hun afhankelijk vaak veel minder uitgesproken dan die van de voorgeschreven slaapmedicijnen. En kunnen ook variëren van persoon tot persoon. Dus correct gebruik van die natuurlijke supplementen is essentieel en ook de puur persoonlijke aanpak is ook essentieel. En natuurlijk ook de kwaliteit en concentratie van de ingrediënten kan ook vaak variëren. Dus daarom is het raadzaam om een goed supplementenbedrijf te vinden of toch zeker te weten dat het kwaliteitsvolle supplementen zijn die je gaat kopen. Bij het kiezen tussen de voorgeschreven slaapmedicatie en de natuurlijke supplementen is het dus belangrijk om een individuele afweging te maken. Overweeg de ernst van de slapeloosheid, de potentiële risico's en de bijwerkingen. Maar ook de persoonlijke voorkeuren zijn belangrijk en probeer gewoon vooral het onderliggende probleem aan te pakken. En dat kan, als er geen slaapapneu te vinden is, kan aangepakt worden via levensstijlstrategieën of die cognitieve gedragstherapie voor insomnia. Oké, laten we nu duiken in de wereld van die slaapsupplementen. Alle supplementen die ik ga bespreken, hebben over het algemeen hooguit kleine effecten op je slaap of zijn enkel onderzocht in reeds zieke patiëntenpopulatie. Dus het is maar moeilijk om deze resultaten te veralgemenen. Weer al, die levensstijlaanpassingen en die cognitieve gedragstherapie voor insomnia die ik heb beschreven, zijn nog steeds de beste optie om je slaap te verbeteren. Maar supplementen kunnen dus eventueel een bijkomende, complementaire verbetering geven voor mensen met slaapproblemen. De producten die ik zal beschrijven zijn allemaal potentiële kandidaten voor een betere slaap. En sommige tonen veel belovende resultaten in kleinere studies, zelfs ook in kleinere trials waarbij ze worden vergeleken met een niet werkend placebo-supplement. En dat is natuurlijk de gouden standaard. Daarbij zijn deze natuurlijke supplementen over het algemeen veilig, toch wanneer je de aanbevolen dosissen niet overschrijdt. Ik ga ze hier één voor één bespreken, maar je moet weten dat in de winkel vaak combinatieproducten zal tegenkomen. En mijn advies daar is te beginnen met lage dosissen en altijd te overleggen met uiteraard je arts of je zorgverlener. Bij deze combo's moet je vooral opletten voor de dosering. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld een veel te hoge dosis melatonine in sommige van die producten. Maar dus, welke zijn de meest onderzochte en meest belofte supplementen dan? Wel, dit zijn, zoals ik eerder zei, lavendel, melatonine, ashwagandha en citroenmelisse. En aan het einde van de aflevering zal ik een mogelijke supplementenprotocol bespreken die je zou kunnen overwegen bij het gebruik van suppletie of slaapsuppletie. Laten we beginnen bij lavendel, mijn persoonlijke favoriet. Deze paarse bloem is niet alleen tof om in je tuin te hebben, maar kan ook een zegen zijn voor je slaap. Lavendelolie wordt al eeuwenlang gewaardeerd in de aromatherapie vanwege zijn kalmerende eigenschappen. Maar hoe werkt dat dan precies? Studies tonen aan dat het inademen van die lavendelolie de activiteit van het parasympathisch zenuwstelsel verhoogt. Dit is vooral behulpzaam voor mensen die in bed liggen te piekeren en daardoor niet in slaap kunnen vallen. Bovendien is er onderzoek dat aangeeft dat lavendel de slaapkwaliteit kan verbeteren en de tijd om in slaap te vallen kan verkorten. Dus het verbetert slaapkwaliteit en het kan de tijd om in slaap te vallen te verkorten. Interessant is ook dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke synergetische effecten van lavendel gecombineerd met citroenbalsem. Of die citroenmelisse. Nu, wat zijn de toptips voor het gebruik van lavendel? Je kan denken aan bijvoorbeeld massageolie met een lavendelgeurtje. Of je kan een paar druppeltjes lavendelolie op je kussen doen of in bad voor het slapen gaan. Of een verstuiver met essentiële lavendelolie. En ik heb dus zo'n spuitbusje gekocht. En ik spuit dat zo wat rond in de kamer en op het bed voordat wij gaan slapen. En dat helpt voor mij om in te slapen. Maar zoals bij elk supplement kunnen er potentiële bijwerkingen zijn. Sommige mensen kunnen allergisch zijn voor lavendel, wat kan leiden tot huidirritatie of hoofdpijn. Dus mijn advies is altijd om te beginnen met een kleine hoeveelheid en zien hoe het lichaam reageert. En natuurlijk, ik ben fan van die aromatherapie, maar je kan dat natuurlijk ook in suppletievorm kopen. Gaan we dan naar het tweede supplement, melatonine. Ook wel bekend als het slaaphormoon. Een onderwerp dat we dus al eerder hebben aangestipt. Melatonine is een natuurlijk hormoon dat door de pijnappelklier wordt aangemaakt op reactie, als reactie op duisternis. En het is een vooral populair supplement onder mensen die last hebben van een jetlag of die onregelmatige werktijden hebben, dus in shifts werken. Omdat het lichaam het helpt eigenlijk signaleren dat het tijd is om te rusten en ook helpt bij het reguleren van dus de slaapcyclus. Het is zeker niet mijn favoriet, maar en hoewel de voordelen van melatonine goed zijn gedocumenteerd, zijn ze over het algemeen vrij bescheiden. Studies wijzen op een significant slaapvoordeel bij gebruik van melatonine. Dat is waar, maar eigenlijk zijn die voordelen klinisch eigenlijk niet echt relevant. Gemiddeld vallen mensen slechts 3 tot 15 minuten sneller in slaap en verhoogt het de totale slaapduur met 7 tot 50 minuten, gemiddeld 12 minuten en half. En dan nog, de grootste effecten zijn eigenlijk waargenomen bij mensen met medische aandoeningen. Meer dan bij de algemene, gewoon de bevolking. Dus eventjes recapituleren. Het geeft eigenlijk maar 3 tot 15 minuten sneller in slaap. En het verhoogt de slaapduur maar met gemiddeld 12 minuten. Dus dat is toch niet echt zo'n wondermiddel. Ook zijn er potentiële bijwerkingen zoals hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid. En hoewel melatonine over het algemeen als veilig wordt beschouwd, is het altijd verstandig om te beginnen met een lage dosis en je lichaam de tijd geven om hierop te reageren. En de aanbevolen dosering voor volwassenen varieert nogal, maar ligt vaak tussen de 0,3 en 5 milligram per dag. Ingenomen vlak voor het slapen gaan of anderhalf uur voor het slapen gaan. Begin dus met 0,3 milligram dus voor het slapen gaan en verhoog dit indien nodig met 0,5 milligram per week tot maximum 3 tot 5 milligram per dag. En pas op, sommige doseringen beginnen al aan 5 milligram of zelfs hebben 10 milligram, wat dus eigenlijk echt een absolute overdosis is. Dus 0,3 milligram, daarmee zou je moeten beginnen. Mogelijke neveneffecten bevatten dus, zoals ik al zei, hoofdpijn en duizeligheid, maar soms ook levendige nachtmerries. En er bestaan ook zorgen dat melatonine het testosteronniveau bij mannen kan beïnvloeden. Wat effectief zo is bij muizen, maar nu heeft onlangs een studie bewezen dat, onderzocht bij gezonde mannen gedurende 4 weken, dat ze melatonine suppletie namen van 6 milligram, en die studie vond eigenlijk geen verlagen testosteronsecretie. Dus misschien is die zorg wat overdreven. Over naar ashwagandha dan. Een kruid dat al eeuwenlang gebruikt wordt in de Ayurvedische geneeskunde en bekend staat om zijn adaptogene eigenschappen. Dit betekent dat het lichaam helpt zich aan te passen aan stress. Interessant is dat verschillende studies hebben aangetoond dat ashwagandha niet alleen kan helpen bij het verminderen van cortisol, het stresshormoon, maar ook subjectieve slaapkwaliteit kan verbeteren en slapeloosheid kan verminderen. De effecten van ashwagandha op slaap zijn zelfs getest met actigrafie, een objectieve meetmethode voor slaap. En in die onderzoeken, waarbij mensen met angstgevoelens ashwagandha supplementen krijgen, blijkt dat ze sneller in slaap vielen, beter doorsliepen, alerter wakker worden, in vergelijking met degene die een placebo ontvingen. Dus over het algemeen lijkt ashwagandha wel redelijk positieve effecten te hebben op slaap, vooral bij mensen met slapeloosheid of insomnia. Maar er zijn nog niet genoeg rigoureuze trials uitgevoerd om sterke conclusies te kunnen trekken of om aanbevelingen te veralgemenen naar het brede publiek. Bijwerkingen van ashwagandha zijn zeldzaam, maar kunnen maagklachten, hoofdpijn of slaperigheid omvatten. De aanbevolen dosering varieert, maar ligt meestal tussen de 300 en de 500 milligram per dag. Zoals altijd raad ik aan om met een lage dosis te beginnen om te zien hoe je lichaam daarop reageert. En het laatste supplement dat enigszins bewezen is bij mensen is Melissa officinalis, beter bekend als citroenmelisse. Deze plant, behorend tot de muntfamilie, staat bekend om zijn kalmerende eigenschappen en wordt vaak gebruikt ter ondersteuning bij angst en slapeloosheid. Interessant is dat die studies hebben uitgewezen dat citroenmelisse de GABA-niveaus in de hersenen kan verhogen. En GABA staat bekend om zijn ontspannende effecten en kan daardoor bijdragen aan betere slaap. De aanbevolen startdosering ligt tussen de 1200 en 3000 milligram per dag, ingenomen 30 tot 60 minuten voor het slapen gaan. Naast het innemen van citroenmelissen als supplement, kan het ook gebruikt worden in de vorm van aromatherapie. En er zijn zelfs aanwijzingen, zoals ik daar straks zei, dat het effect van citroenmelissen versterkt kan worden wanneer het wordt gecombineerd met die lavendel. En er zijn natuurlijk nog andere gebruikelijke slaapsupplementen. En hoewel deze minder uitgebreid onderzocht zijn, of hun effecten zijn minder sterk bewezen zijn, zijn ze toch het vermelden waard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan glycine, valeriaanwortel, magnesium, L-theanine, tryptofaan en CBD. Ik bespreek ze heel kort, zodat je zelf verder onderzoek kan doen als het jou interesseert. Glycine is een aminozuur dat van nature in ons lichaam voorkomt en een rol speelt in diverse biologische processen. Het werkt als een neurotransmitter die de vasodilatatie en de verlaging van de lichaamstemperatuur bevordert, wat dus mechanistisch een goed idee is voor een betere slaap. Magnesium is een essentieel mineraal dat belangrijk is voor spierontspanning en neurotransmitterfunctie. Een tekort kan leiden tot spierkrampen en slaapproblemen. En verschillende vormen van magnesium zijn dus beschikbaar, enkel met zijn eigen specifieke voordelen en biologische beschikbaarheid. Dus misschien ook te proberen waard, zeker wanneer je te weinig magnesium hebt. Valerianenwortel wordt al sinds de oudheid gebruikt vanwege zijn kalmerende eigenschappen. En recente studies wijzen uit dat hij ook de GABA-niveaus in de hersenen kan verhogen, wat bijdraagt aan ontspanning en verbeterde slaap. Oké, dus we hebben al glycine, magnesium en valerianenwortel gehad. En nu ook L-theanine. Gevonden in theebladeren, staat bekend om zijn kalmerende effecten. Het verhoogt de niveaus van bepaalde neurotransmitters in de hersenen, die ontspanning kan bevorderen. Dan hebben we nog tryptofaan, een essentieel aminozuur, aanwezig in veel voedingsmiddelen zoals vlees, melkproducten, noten en vis. En het is een voorloper van serotonine en melatonine, cruciaal voor onze slaapwaakcyclus. En tenslotte hebben we CBD of cannabidiol. Dat verschilt dus duidelijk van de THC, het psychoactieve bestanddeel van cannabis, en heeft dus geen bedwemelende effecten. Er is enig bewijs dat suggereert dat CBD kan helpen bij slaapproblemen. En dan zijn er nog andere supplementen, zoals GABA, 5-HTP en kamille, die mensen gebruiken om slaap te bevorderen. Er is enig bewijs voor hun effectiviteit, dus ik raad aan om eerst zelf grondig onderzoek te doen naar het nut hiervan en te overleggen met een zorgprofessional voordat je ze toevoegt aan je routine. Maar dus de meest onderzochte producten met potentieel voor slaapverbetering hebben we dus lavendel, melatonine, ashwagandha, en citroenmelissen. Ik zeg altijd citroenmelissen, maar dus eigenlijk ook dat is eigenlijk hetzelfde als citroenbalsem. En je kan natuurlijk ook gewoon citroenbalsem thee nemen, wat ook goed is voor die stressreductie en slaapverbetering. Sommige slimmerts hebben misschien al gemerkt dat die slaapsupplementen vaak inwerken op het parasympathisch of rustsysteem. En ik denk zelf ook dat er bijzonder veel slaapproblemen veroorzaakt zijn of in stand gehouden worden door stress. Dus ik zal ook even mijn toptips supplementen geven voor stressrelief, met weer de belangrijke kanttekening dat er ook hier weinig goede bewezen effecten rond bestaan om aan te raden voor het grote publiek. Maar dus enkele winnaars zijn safraan, weer lavendel en passiebloem. Safraan komt van een klein plantje met mooie paarse krokusbloemetjes. En traditioneel kan je dit gebruiken om je eten wat meer op smaak te brengen natuurlijk. Maar het heeft ook verschillende mogelijke neuroprotectieve effecten, wat maakt dat het een goede kandidaat is voor stressrelief. Een grote studie van studies, dus een meta-analyse, in 2019 onderzocht 6 studies, waar safraansuppletie wel degelijk een echt goede stressvermindering bood bij mensen met depressie. In vergelijking met een placebo-pilletje. Over lavendel hebben we het al gehad, dat is mijn persoonlijke favoriet. Ik word er kalm van, en dat is ook degelijk wat meta-analyses zeggen. Het heeft aangetoonde positieve effecten op de mentale gezondheid, beter dan placebo, toch bij mensen met angststoornissen. En verder hebben we passiebloem, dat ook vaak als stressrelieve naar voren wordt geschoven. Die heeft inderdaad verschillende interessante fytochemicaliën, dat zijn plantaardige bioactieve stofjes die erin zitten. En blijkbaar heeft dat dus echt al aangetoond dat het goed is voor angst- of stressreductie, weer vooral bij mensen met angststoornissen. Maar bijvoorbeeld mijn vrouw gebruikt dat, en dat is echt verbazingwekkend goed bij haar. Dus die moet gewoon al ruiken aan zo'n potje, en die wordt al helemaal zen. En voor haar examens deed hij gewoon 3 passiebloemdruppeltjes op haar pols, voor ze haar mondeling examen ging binnengaan. En dan kon ze gedurende haar examen af en toe eens wat relaxerende geurtjes opsnuiven. Dat is ook het enige wat ik zou aanraden om op te snuiven tijdens uw examens. Andere potentiële kandidaten voor stressreductie zijn curcuma, theanine, kava, dat is met een K, dat is een kruid, ashwagandha, omega-3-vetzuren en natuurlijk magnesium, vooral als er tekorten zijn. Oké, dus de winnaars van slaapsupplementen zijn lavendel, melatonine, ashwagandha en citroenmelisse of citroenbalsem. En de winnaars van stressreductie zijn saffraan, lavendel en passiebloem. Geloof in de werkzaamheid van een supplement kan de slaapuitkomsten beïnvloeden. Dit wordt vaak het placebo-effect genoemd. Het placebo-effect treedt op wanneer een persoon een verbetering in zijn of haar toestand ervaart en niet noodzakelijk door de werkelijke behandeling zelf, maar door de verwachtingen en overtuigingen over die behandeling. Stel je voor, je neemt een pil met het idee dat je slaap zal verbeteren. En wat blijkt? Je slaapt inderdaad beter. Maar niet vanwege de ingrediënten van de pil, maar door je geloof in die pil. Dit illustreert precies waarom dubbelblinde studies zo cruciaal zijn in wetenschappelijk onderzoek. In zo'n studie weet nog de onderzoeker, nog de deelnemer welke behandeling werkelijk wordt gegeven. Dit vermindert de invloed van het placebo-effect en zorgt voor meer objectieve resultaten. Ik vind het echt ongelooflijk hoe krachtig onze geest kan zijn. Onze overtuigingen en verwachtingen kunnen fysieke veranderingen teweegbrengen in ons lichaam. Maar wanneer we het hebben over slaapsupplementen, is het wel zo dat alle supplementen die ik heb genoemd wel degelijk al bewezen zijn en een bewezen betere werking hebben dan het placebo-effect. De resultaten zijn gewoon niet getest op genoeg of een genoeg grote populatie of hebben niet krachtig genoeg effecten om het echt aan te raden als het slaapsupplement. Maar puur voor zelftesters, de volgende keer dat je overweegt een nieuw supplement of een behandeling te proberen, kan je jezelf dus afvragen, ja, is dit effect wel het echte effect van het product of is het mijn geloof in het product? Je kan bijvoorbeeld vragen aan je partner om stiekem wel of niet een slaapsupplement in je eten te mengen, zodat je niet weet of het slaapsupplement, of dat je dat wel inneemt of niet. Dat kan nogal zorgen voor bizarre situaties en dat ga ik dus zeker niet aanraden. Maar het is eigenlijk ook niet echt nodig, want wat voor jou als individu werkt, ook al is het een placebo-effect, ja, dan is dat toch het allerbelangrijkste. Want jouw subjectieve gevoel van goed slapen en van vol energie zitten overdag is een belangrijke persoonlijke ervaring. Maar ik geef je toch graag een stappenplan mee voor het uitproberen van slaapsupplementen. Met het doel om zelfevaluatie, monitoring en aanpassing te verbeteren. Stap 1. Overweeg andere therapieën. Denk eerst aan levensstijlaanpassingen, ontspanningstechnieken en behandelingen zoals die cognitieve gedragstherapie voor insomnia, want die hebben bewezen betere effecten. Combineer supplementen met goede slaaphygiëne. Dus maak je slaapkamer slaapvriendelijk, donker, koel en stil, vermijd schermen voor het slapen gaan en hou een consistent, zoveel mogelijk een consistent slaapschema aan. Stapje 3. Zelfevaluatie. Hou een week lang je slaaproutine bij, inclusief je dagelijkse gewoonten, zoals cafeïne, inname en schermtijd. En schrijf het natuurlijk op, want dat is veel makkelijker om objectief hierop terug te kijken. Stap 3. Onderzoek. En lees je in over verschillende slaapsupplementen en hun effecten. Kijk naar wetenschappelijke studies en ervaringen van anderen. Stap 5. Overleg met een professional. Praat met je huisarts of slaapspecialist voordat je begint met supplementen. Stap 6. Begin met een lage dosering. Start met de laagst aanbevolen dosering van het supplement die jij hebt gekozen. Stap 7. Monitor jezelf. Dus hou weer een dagboek bij van hoe je je voelt en hoe goed je slaapt en noteer eventuele bijwerkingen. En vergelijk dan met de zelfevaluatie vanuit stap 3 van hoe dat je slaappatroon was op voorhand en hoe dat dan nu is. Stap 8. aanpassingen. Als je na een paar weken geen verbetering ziet, overweeg dan om de dosering aan te passen of om een ander supplement te proberen. Altijd in overleg met je arts of zorgprofessional. Stap 9. Wees geduldig. Het vinden van een juist supplement en de juiste dosering kan tijd kosten. Geef niet op en blijf je voortgang altijd monitoren. Stap 10. Evaluatie. Evalueer na enkele maanden je slaapkwaliteit opnieuw. En als je tevreden bent, houd je dan vast aan die routine. En zo niet, overweeg dan een andere benadering of raadpleeg opnieuw een specialist. Ik wil benadrukken dat het vinden van de juiste combinatie van levensstijlaanpassingen en supplementen een proces kan zijn van vallen en opstaan. Maar met geduld, zorgvuldig onderzoek en overleg met professionals kan je een weg vinden die voor jou werkt. Slaap wel. Dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jij er wat aan hebt gehad. En ja, stuur deze aflevering zeker door naar mensen die er ook interesse kunnen in hebben. En wanneer je echt nog meer informatie wilt, volg mij dan op @huisderlevenstijl.be op Instagram. Of volg in het algemeen de LiveMe VZW en dat is op www.liveme.be. En daar kan je je inschrijven op je nieuwsbrief en dan blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwe projecten. En weet dat je je levensstijl effectief kan gebruiken.